Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 993. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Trading Game: A Confession van Gary Stevenson is een memoir over zijn jaren als handelaar bij Citibank in de periode rond de wereldwijde financiële crisis. Stevenson beschrijft hoe hij vanuit een arbeidersmilieu in Oost-Londen, via de London School of Economics en een bankwedstrijd toegang kreeg tot de Londense handelswereld. Het boek is geen handleiding voor particuliere beleggers, maar een persoonlijke inkijk in de cultuur. Prikkels en morele spanningen van professionele handel in renteproducten en valuten. De verteller laat zien hoe een baan die aanvankelijk ontsnapping uit financiële onzekerheid belooft, kan veranderen in een omgeving van extreme prestatiedruk en vervreemding. Zijn centrale conflict ontstaat wanneer winst maken steeds sterker samenvalt met voorspellingen van economische verslechtering en groeiende ongelijkheid. Daarmee verbindt Stevenson zijn eigen ambitie en mentale ontregeling aan een bredere kritiek op de financiële sector. De toon is snel, direct en geregeld donkerkomisch. Tegelijk is het een subjectief boek waarin Stevenson scherpe oordelen over collega's en over zichzelf ruimte laten voor kritische lezing. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, van Oost-Londen naar de gesloten wereld van Citibank, Stevensons afkomst is meer dan een decor voor een klassiek verhaal over sociale stijging. Hij gebruikt het contrast tussen Oost-Londen en Canary Wharf om te laten zien hoe nabijheid van rijkdom niet automatisch toegang ertoe betekent. Als student aan de London School of Economics wint hij een door een bank georganiseerde handelswedstrijd. Die overwinning verschaft hem een stage en later een positie op de handelsvloer. Het toegangspunt is opvallend, omdat de sector vaak wordt voorgesteld als een wereld van informele netwerken, dure en vertrouwdheid met financiële omgangsvormen. Stevenson beschrijft dat hij die codes aanvankelijk niet bezit en eerst moet observeren, kleine taken uitvoeren en mentoren zoeken. De opwaartse beweging in het boek is daarom dubbelzinnig. Zijn rekenkundige aanleg en competitiedrang openen deuren, maar zijn nieuwe positie vergroot ook de afstand tot oude vrienden en familie. Geld biedt hem veiligheid en status zonder vanzelf een gevoel van verbondenheid te geven. Dit maakt het memoir relevanter dan alleen een relaas van een uitzonderlijke loopbaan. Het onderzoekt wat er gebeurt wanneer iemand uit een omgeving met financiële schaarste terechtkomt in een beroep waar bonussen en risico's op een schaal worden besproken die voor de meeste mensen abstract blijft. De belofte van mobiliteit blijkt verbonden aan aanpassing aan een systeem waarvan hij later de gevolgen bestrijdt. Ten tweede, de handelsvloer als machine voor competitie, snelheid en afhankelijkheid. Een kernkwaliteit van het boek is de concrete beschrijving van de handelsvloer als werkomgeving. Stevenson presenteert die niet als een elegante wereld van rustige analyses, maar als een plaats waar snelheid, hiërarchie, bravoure en voortdurende beoordeling samenkomen. Handelaren verwerken grote marktbewegingen, reageren op nieuws en proberen posities te waarderen, terwijl hun resultaten onmiddellijk zichtbaar worden. Binnen zo'n omgeving krijgt geld een meetbare scorefunctie. Winst lijkt bewijs van inzicht, verlies kan een bedreiging vormen voor status, bonus en baan. Stevenson laat ook zien waarom deze dynamiek verslavend kan zijn. Een succesvolle transactie levert niet alleen inkomen op, maar bevestiging, invloed en tijdelijk gevoel van controle. De keerzijde is dat rust moeilijk wordt. Hij beschrijft een toenemende fixatie op cijfers, slecht slapen en een leven waarin werk de relaties en het dagelijks ritme overneemt. De collega's vormen daarbij een eigen, soms groteske sociale kring. Hun gedrag is niet slechts anekdotisch bedoeld, maar maakt duidelijk hoe een institutionele cultuur uitzonderlijk gedrag kan normaliseren. Voor lezers zonder financiële achtergrond is dit vooral een les over prikkels. De handelsvloer beloont niet noodzakelijk voorzichtigheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid of evenwicht. Zij beloont prestaties die op korte termijn in resultaat en omzet worden vertaald. Het boek maakt die abstracte economische prikkelstructuur voelbaar via de ervaring van iemand die er volledig in opgaat. Ten derde, winst op rente en de morele betekenis van economische neergang. Het morele zwaartepunt van The Trading Game ligt bij Stevensons besef dat zijn meest lucratieve visie verbonden is met verslechterende economische vooruitzichten. Hij beschrijft hoe verwachtingen over lage rente en langdurige zwakte na de financiële crisis handelsmogelijkheden konden creëren. Dat is financieel gezien geen paradox. Markten bestaan mede uit het innemen van posities op basis van verwachtingen over groei, inflatie, rente en beleid. De ongemakkelijke vraag is echter wie de prijs betaalt wanneer zulke sombere verwachtingen werkelijkheid worden. Stevenson koppelt die vraag aan ongelijkheid. Als huishoudens met weinig vermogen worden geraakt door zwakke loonontwikkeling, hoge woonlasten of baanonzekerheid, hebben zij minder buffer dan mensen met bezit. In zijn relaas kan dezelfde economie, die voor veel mensen achteruitgang betekent, voor een handelaar een bron van winst zijn. Hij stelt daarmee niet dat elke marktdeelnemer persoonlijk een crisis veroorzaakt. Zijn punt is dat een financieel systeem mensen kan belonen voor inzichten die maatschappelijk gezien onheilspellend zijn. Deze spanning voorkomt dat het boek een eenvoudige aanklacht tegen individuele hebzucht wordt. Stevenson erkent impliciet ook zijn eigen deelname aan het systeem en zijn moeite om ervan los te komen. Tegelijk blijft zijn analyse vooral ervaringsgericht, geen volledig economisch beleidsprogramma. De waarde ervan ligt in de heldere morele vraag die hij oproept. Kun je succes als neutraal beschouwen wanneer het structureel samenhangt met de kwetsbaarheid van grote groepen mensen? Ten vierde, bonussen, status en de grens tussen ambitie en zelfbeschadiging. Stevenson beschrijft rijkdom niet als een eindpunt waarop vrijheid vanzelf begint. Juist nadat hij grote bedragen verdient en een zeer winstgevende handelaar wordt, neemt de druk toe. Bonussen functioneren in zijn verhaal als meer dan beloning. Ze worden een maatstaf voor erkenning, een inzet in conflicten met de bank en een reden om langer te blijven dan gezond of wenselijk is. De vraag is niet alleen hoeveel geld iemand nodig heeft, maar waarom afstand doen van een verwachte beloning zo moeilijk kan voelen. Dat mechanisme is herkenbaar buiten de financiële sector. Wie zijn identiteit sterk koppelt aan prestaties, kan een volgende promotie of bonus ervaren als noodzakelijke bevestiging. De beloning verplaatst dan steeds verder vooruit. Stevenson toont hoe die logica relaties en gezondheid kan ondermijnen. Zijn werkritme, slapeloosheid en vervreemding worden niet voorgesteld als losse incidenten, maar als gevolgen van een omgeving waarin stoppen als falen kan gelden. De titel A Confession wekt de verwachting van diepgaande zelfkritiek. Daarover verschillen lezers en recensenten van mening. Sommigen vinden zijn eerlijkheid over de toxische omgeving en eigen ontregeling overtuigend. Anderen missen een grondiger onderzoek naar zijn eigen keuzes, vooral in de passages over zijn bonus en conflicten. Die beperking is relevant, omdat zij het boek geen afgerond verhaal van verlossing maakt. Het is sterker als verslag van iemand die de greep van competitie onderkent, maar niet altijd volledig kan verklaren waarom die greep zo lang bleef bestaan. Tot slot, een insidersblik op ongelijkheid, met de beperkingen van een persoonlijk memoir. Het boek onderscheidt zich van veel financiële memoires doordat Stevenson zijn carrière achteraf plaatst binnen een kritiek op vermogensongelijkheid. Hij suggereert dat financiële markten en economisch beleid niet los kunnen worden gezien van de verdeling van bezit, inkomen en risico. Wie veel vermogen heeft, kan doorgaans beter profiteren van stijgende activaprijzen en beter een crisis doorstaan. Wie vooral van loon afhankelijk is, heeft minder bescherming wanneer de economie verslechtert. Stevensons latere publieke werk over economie sluit bij die interpretatie aan. Toch moet The Trading Game gelezen worden als een memoir, niet als een neutraal onderzoek naar de volledige financiële sector. De auteur kiest scènes, personages en conflicten vanuit zijn eigen perspectief. Hij gebruikt harde typeringen van collega's en benadrukt zijn eigen uitzonderlijke prestaties. Recensenten hebben daarom terecht opgemerkt dat sommige claims en oordelen moeilijk onafhankelijk te toetsen zijn. Ook krijgt de wereldwijde financiële crisis niet altijd de brede institutionele uitleg die een geschiedenisboek zou bieden. Dat maakt het boek niet onbruikbaar, maar bepaalt wel de beste manier om het te lezen. De persoonlijke blik maakt de emoties, groepsdruk en morele frictie van de handelswereld zichtbaar. Voor een volledig beeld van banken, crisisbeleid en ongelijkheid is aanvullende economische geschiedenis nodig. Stevensons bijdrage ligt vooral in het verbinden van macro-economische gevolgen aan dagelijkse keuzes op een handelsvloer. Hij laat zien hoe een systeem door mensen wordt uitgevoerd, ook wanneer die mensen zich er tegelijk door gevangen voelen. Concluderend, The Trading Game A Confession is vooral geschikt voor lezers die willen begrijpen hoe de menselijke kant van hoge financiën eruit kan zien. Aspirant-handelaren krijgen geen strategieboek, maar wel een bruikbare correctie op het glamoureuze beeld van bonussen, snelle deals en professionele status. Lezers met belangstelling voor economie en ongelijkheid krijgen een toegankelijke ingang tot de vraag hoe financiële prikkels kunnen botsen met maatschappelijke belangen. Ook wie normaal weinig financiële boeken leest, kan veel aan het memoir hebben, omdat Stevenson complexe marktdynamiek meestal via werkervaringen, conflicten en concrete keuzes benadert. De praktische opbrengst ligt in een scherper begrip van prikkels. Het boek laat zien waarom grote beloningen niet automatisch vrijheid opleveren, waarom een competitieve organisatie moeilijk te verlaten kan zijn en waarom winst niet altijd als moreel neutraal voelt. Intellectueel nodigt het uit om rente, crisis en ongelijkheid niet alleen als abstracte economische begrippen te zien, maar als krachten die kansen en onzekerheid verschillend verdelen. Vergeleken met financiële memoires als Liar's Poker richt dit boek zich minder op de satirische charme van een gesloten elite en nadrukkelijker op de morele kater van deelname eraan. Het is ook persoonlijker en minder systematisch dan een economisch analyseboek. Juist die combinatie maakt het onderscheidend. Stevensons stem is uitgesproken, soms scherp en volgens sommige lezers onvoldoende zelfkritisch. Maar die onvolmaaktheid past bij een boek dat geen afstandelijke diagnose wil zijn. Het is een directe, ongemakkelijke getuigenis over ambitie, verslaving aan prestatie en de prijs van succes in een financiële wereld die van maatschappelijke schade kan profiteren. Als je ons wilt steunen, Gary Stevenson, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.